Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur columnist Ananda Olande en filmmaker Jodie Kammerer over haar documentaire Skydancer. Pas nog te zien tijdens het Boeddhistisch Filmfestival in Amsterdam. In het kader van de Maand van de Spiritualiteit nemen we een kijkje in Sidadorp, de TM-gemeenschap in Lelystad. En Han de Wit neemt wederom een hardnekkig vooroordeel over het boeddhisme onder de loep. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Het Indiaanse ministerie van Toerisme heeft vorige week woensdag een overeenkomst gesloten met de International Finance Corporation, onderdeel van de Wereldbank, om het boeddhistisch toerisme in het land te bevorderen. Het ministerie hoopt dat door deze overeenkomst ook particuliere marktpartijen zullen gaan deelnemen aan haar plannen de faciliteiten voor toeristen in de pelgrimplaatsen te verbeteren. Ook vorige week woensdag berichtte de Amerikaanse Baptist Press dat in Bhutan Prem Singh Gurung tot 3 jaar gevangenisstraf is veroordeeld omdat hij christelijke propagandafilms vertoonde in 2 afgelegen dorpen in het zuiden van het land. Gurung werd beschuldigd van onruststokerij en het ontduiken van de in Bhutan verplichte filmkeuring. Zuid-Bhutan is al decennia lang onrustig door een conflict over de status van de Nepalese minderheid in de regio en de activiteiten van guerrilla-strijders uit de naburige Indiase deelstaat Assam, die het gebied gebruiken als uitvalsbasis in hun strijd tegen de Indiase overheid. Volgens de International Campaign for Tibet hebben demonstraties van Tibetaanse studenten tegen de afschaffing van het Tibetaans als onderwijstaal op de middelbare scholen, die begonnen op 22 oktober in de stad Repkong, zich verder verspreid over de provincie Qinghai. Ook in Beijing demonstreerden enkele honderden Tibetaanse studenten van de Universiteit voor Minderheden tegen deze maatregel. Niet alleen is men bang dat de maatregel de Tibetaanse cultuur zal ondermijnen, maar ook vreest men dat honderden Tibetaanse onderwijzers hun baan zullen verliezen. Het protest wordt mede gevoed door de discriminatie op de arbeidsmarkt, die het voor minderheden in China extra moeilijk maakt om zelfs met een hoge opleiding werk te vinden. Volgens de meest recente cijfers gaan er van de 100 banen voor afgestudeerden in Tibet 98 naar Chinezen en slechts 2 naar Tibetanen. In Tibet zijn 3 monniken van het Dingri-klooster bij Shigatse veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 en 2x12 jaar, omdat ze in 2008 weigerden zich te distantiëren van de Dalai Lama. In dat jaar werd het klooster bezocht door een Chinees patriotisch heropvoedingsteam dat vrijwel meteen na hun aankomst 13 monniken arresteerde, waarvan er 10 in 2009 werden vrijgelaten. Sinds 2008 mag het klooster van de Chinese autoriteiten ook geen nieuwe monniken meer aannemen. De Tibetaanse schrijver Tagyal is voorlopig vrijgelaten door de Chinese autoriteiten in afwachting van zijn rechtszaak over vermeend separatisme. Tagyal werd in april van dit jaar gearresteerd na de publicatie van zijn inmiddels verboden boek The Division of Heaven and Earth. In het boek beschrijft hij de Tibetaanse demonstraties in de lente van 2008 als het begin van een herleving van het Tibetaans bewustzijn en de daaropvolgende Chinese repressie als een vorm van staatsterreur. Volgens insiders wordt zijn boek ondergronds veel gelezen. Tagyal is een bekend schrijver en redacteur waarvan men tot zijn arrestatie aannam dat hij als door de staat erkende intellectueel dicht stond bij de Communistische Partij en China. Mede omdat hij in 1999 een artikel publiceerde waarin hij het boeddhisme karakteriseerde als een hinderpaal voor de ontwikkeling van Tibet. In zijn laatste boek over de scheiding tussen hemel en aarde verexcuseert de schrijver zich voor zijn eerdere geschriften en zijn stilzwijgen over het lijden van de Tibetanen en roept hij op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam verzet tegen de Chinese staat. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Tijdens het Boeddhistisch Filmfestival in Amsterdam was vorige maand de documentaire Skydancer te zien, gemaakt door de Amerikaanse filmmaker Jodie Kammerer. Skydancer is gewijd aan een van de zeldzame vrouwelijke leraren in Tibet, Kandroma Kunzang Wangmo. Een leraar die niet alleen een brug slaat tussen de oude en de nieuwe tijd, maar ook tussen Tibetanen en Chinezen. Janet Werkhoven sprak Kammerer tijdens het festival.
Thank you. Skydancer, well, it's a four-year project that I've been involved in. I originally met Khandrima Khunzang Wangmo in 2005 on my first trip to Tibet. I went there to meet the great female teachers of this current age in Tibet. Khandrima Khunzang Wangmo was one of them. She was the last one that I met. And after meeting her, I really was moved to make a film about her. And so I did everything I could, and 7 months later I was back. I brought a cameraman, two translators, and we shot for 2 weeks.
So you met other female teachers in Tibet. Can you name some of them?
Tsemo Dechenla, who's Dujom Rinpoche's daughter at Lama Ling down in Gompo on the Indian border. And I don't remember all of their names. Yeah. There was a nun of Shuksep Jetsuma, a very old nun that was a student of the Shuksep Jetsuma from Shuksep Monastery, a very famous woman teacher. She was in Lhasa. And then also in Nangchen we went, and there was a yogini up in the caves, a nun, that was very renowned in that area.
The title of the film is Sky Dancer. What does that mean?
Sky Dancer is literally the female embodiment of enlightenment, and that's the literal translation for the Tibetan word Khandrima. Also, Dakini in Sanskrit is synonymous with. And it really has to do with the spacious quality of feminine wisdom.
And why did this teacher particularly fascinate you to make the film?
Well, I had a personal heart connection with her through Buddhist practice. She's the granddaughter of Dujom Lingpa, as well as the daughter of the fourth reincarnation of Pachol Rinpoche. So she holds both the Lanchen Nintig and the Dujom lineage. My root teacher is Adzum Rinpoche of the Lanchen Nintig lineage, so we shared that lineage in common. But what moved me to make a film about her was that she's not a nun, she's a lay practitioner, and she's completely accessible. And I thought that for a Western audience, she would be very relatable to not just Buddhist practitioners, but to anyone. And I've found that with the film. People who have no Buddhist context, they get her. She's very earthy. She transitions from being very funny to being very warm to being very wrathful and stern and motherly. And
yeah, they call her mother.
Yes. Yeah, that's what her Chinese students call her, Ama, mother.
You mentioned she's a layperson, but somewhere in the film she says it's too difficult to study the Dharma as a layperson.
Yes, that was a very funny scene in the film, partly because the dialogue that was happening between her and this young Chinese woman who was asking about whether to be a nun or not was being translated by a 10-year-old Chinese boy who had been living with Khandrima, was adopted by him. It didn't get out in the film, but he himself wanted to be a monk. So he was interjecting his own interpretation of that. But Khandrima, I think, you know, she was taking a very classical stance in her response that it is difficult to practice the Dharma and hold householder vows. I think that was what she was trying to get across. And I've heard this from other Tibetan lamas as well, that, you know, it's easy to take vows. Those are to protect you, and you can rely on those. They're your support, the vows. But if you're a lay person, you have less support. You don't have the Sangha, you know, you don't have the spiritual community as involved in your life, so it's more difficult.
And she was trained by her father. Was she the only child he had?
No, she had two brothers, but she, being a woman, would have never received this lineage. That's probably one of the most extraordinary things about her, you know, on paper, so to speak, that she was a woman, and she was taught, she was illiterate. She did come from an aristocratic family as well as a royal Dharma lineage. Probably if she was not recognized as being a special spiritual being, she would have been educated anyway. And when they're recognized for having spiritual abilities, they're often taken aside, regardless of gender, and given special training. And since her father was a great Lama, he certainly took that opportunity.
But her brothers, were they also trained?
I think so, but they didn't take on quite the leadership role that she did. she was really the central religious figure in the entire region, which was also a very extraordinary aspect to her life. The interesting thing is her father had two monasteries of monks, and she was in charge. She inherited those monasteries, but she never sat on the throne. I found that very interesting that in the monastery, and perhaps because she was a woman, she wasn't kind of officially given the reign. It was the reincarnation, the tulku of her father that sat on the throne. But all of the monks came to her and received teachings from her, got the transmissions from her, and yet she was not the one seated on the throne in those monasteries.
She was a lay person, but she never married, I think, and didn't have any children?
She didn't have any children by birth. She adopted many, many children. Another extraordinary quality was her limitless compassion and her unbiased reaction to human beings. But she did have a consort, and I didn't get the full story there. She wasn't really interested in discussing that, but when I had met her, they were not together. So,
which part of Tibet did she live?
She lived in Zachuka. Some people consider it a part of Kham. It's actually right on the border between Kham and Amdo. But they speak the nomadic, heavy nomadic, Golak-type dialect there.
Another extraordinary thing in the film is that she has so many Chinese and young students.
Yes, she does. The Dharma is really on the rise in China, and it was certainly reflected in what I discovered when I went to the second time to go film her. There were 30 of her Chinese students there, and with more on the way from as far as Beijing and Chengdu, and they had so much devotion to her. It was very moving, and I was really happy to be able to show that side of her in the film, that she was acting as a bridge between these two cultures, these two races existing in the same country.
And she traveled around in China also, huh?
She did. She traveled quite extensively throughout China, teaching and getting support, financial support, to rebuild the monastery and start a shedra. It's really actually the only form of secondary education traditionally in Tibet, the shedra system. It's all of the arts, all of the religious arts, the debate, tanka painting, medicine, everything is taught in the shedra. And so her bringing that to her community is really huge.
And what is her position in relation to the Chinese authorities, for instance? Don't they object to all these students coming to her?
I don't know. I don't think so. I didn't really know what her formal relationship was. But, you know, what I've found in Tibet, that there's not often a conflict when they also in China, you know, they recognize great beings.
She passed away, I think, last year, huh?
She did. I went back to show her the film. It was mostly completed. We were still working on the soundtrack. I was very excited. Then there was some more footage I was hoping to get, and things, questions answered, and I returned to her village because there was no way we could make contact prior, and discovered that she had passed away just a month before, and was deeply moved by that and saddened by that. Her family was still very much in mourning. It was a very emotional time for me, yeah. And it was not the right place to share the film, so it has not been shown to anyone who was involved in the project there.
I was curious about something else she said in the film. She says, the nature of mind is emptiness, but the great masters have never been able to bring that principle across so well. And therefore, one should study the Tsopa Chenpo practice. Could you talk a little about that? What does she mean exactly, and what is that practice?
Well, I think that in that statement, it's hard to speak for somebody else, especially when it's translated. I don't speak her dialect, so I wasn't getting the direct understanding of what she was saying. But from the translation, it seems that she was taking a traditional stance again of being overly humble, and really saying, masters referring to herself, that the teachers don't necessarily, or anyone in general, can't communicate this profound knowledge that's beyond words. And that is what I've been taught is Zopa Chenpo. It's not necessarily Buddhist practice. It even transcends Buddhism or religion in general. It's a universal truth. It's the true nature of reality. So it isn't available in language.
So it's more of a focus on the direct awareness.
Yes, yes, exactly.
Why has the teaching of women always been so restricted in Tibet? Did she say anything about that?
That's a question that's actually fascinated me and continues to fascinate me. The situation for women in Tibet within the Dharma and in general in society. I think that it stems back to some, you know, deeply held cultural beliefs about gender that don't seem to fit at all with the teachings. And you see in very enlightened and extraordinary teachers, both men and women, that they really go beyond that. And, you know, that's kind of exists on one level, and then there's another level that doesn't exist at all. I see that quite often too. So it's a strange paradox. In 2001, I was drawn to India and I ended up in Dharamsala. That was where I made first contact with Tibet and understood the Tibetan movement and what was happening in Tibet. And I was so moved by the people, the generosity and the kindness of heart and the resilience, the joy, the sheer joy that they had in their hearts. Yet this was a refugee community, and these people learning what they had been through, the genocide and a lot of the suffering. I could see that on their face, but I could also see that they had overcome that somehow. And I was drawn to that. And I thought, well, it must be something having to do with meditation, with Buddhism. And I connected with some teachers, and really it was like coming home. It really resonated with me from the start.
Is that where you met your teacher in Dharamsala?
No, he lives in Tibet. He travels to the United States and to Europe to teach. It was in the United States that I met him.
Was he also the one who put you in touch with Kunzang Ma?
No, they actually don't know each other. It was a friend of mine that introduced me to her, yeah. That had heard about her through Tibetans.
And this was your first film, huh?
Yes.
Did you have any training as a filmmaker?
A little bit. In college, I took a documentary film class in undergraduate and had a fantastic teacher and just really got involved in lots of projects and loved editing, loved the ability to put together my ideas in such a dynamic media with sound and visual. I think the combination is very powerful. And then out of college, I knew I wanted to do more with film. And so I interned with Nina Rosenblum in New York, who is a social documentary filmmaker and has done many films around social issues.
And are you going to continue to make films?
I'd like to. There's a couple films that I have kicking around in my mind, but it's a huge undertaking, and it takes such a large amount of time and energy out of your life that you really have to be devoted to your subject, that when I find that passion again, that's a time that just comes about sort of spontaneously. So hopefully I'll have that again. Thank you.
Alle informatie over Skydancer en een vertaling van het interview vindt u op onze website. En de bijdrage was van Jeanette Werkhover. En dan nu vanuit Sri Lanka de maandelijkse column van Ananda Olanda.
Waarom ik boeddhist ben. Eind 60er jaren, toen ik economie en economische sociologie van ontwikkelingslanden studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, kwam het rapport aan de Club van Rome uit, Limits to Growth. Ik schreef er een paper over voor mijn kandidaat en professor Willem Duisenberg vond het een goed stukje onderzoek. Ik probeerde bij de UNDP te komen om de wereld te verbeteren. Maar de UN had al veel te veel Nederlanders. Het quotum was overvol. 1 op de 2 studenten aan de universiteit had psychologische problemen, dus ik ook. De psychologische dienst van de UvA probeerde mij te helpen. Tegelijkertijd kwam Maharishi Mahesh Yogi naar het Westen en de Beatles begonnen te mediteren en Indiase muziek te spelen. TM werd populair en ik ging naar een lezing. Kreeg de inwijding met een geheimzinnig ritueel en een persoonlijke mantra, die later op de straten van India te vinden bleek te zijn. En ik had direct baat bij de transcendente meditatie. Ik kreeg de autobiografie van een yogi van Paramahansa Yogananda in handen van een Amerikaanse vriend. En even later kwam een Indiase jongeman naar mijn woonboot op de Keizersgracht, gebracht door ook weer 2 Amerikaanse vrienden die in India waren geweest, yoga beoefenden en vegetariër waren. Deze Indiase Brahmaan, vertegenwoordiger van de Oxford University Press in Bihar, kwam uit Ranchi, de plaats van Yogananda's ashram, en vroeg of ik plannen had naar India te komen. Ik zei ja, in december. Please come and stay with us. We live around the corner from the Yogananda ashram. Dat was mijn unieke entree in India eind 1972. Daya Mata, de internationale presidente van de Self-Realization Fellowship, was toevallig ook in Ranchi en zag mij in mijn patchy jeans en flowery shirt met mijn baard en lange haren en vroeg, Where are you from? From Amsterdam. Oh, how interesting. De volgende dag deed ze weer de ronde en vroeg mij, Where are you from? From Amsterdam. Oh, how interesting. Dat was voor mij genoeg en ik vroeg of ik kon verblijven in de ashram, maar deze was gereserveerd voor Indiërs. Uit teleurstelling ben ik toen maar gaan reizen van noord naar zuid, van de Himalaya's naar Kanyakumari. Van Rishikesh in de Himalaya's naar het zuiden van India en alle ashrams die ertussen lagen, met Sai Baba, Sri Aurobindo, etc. Jay Krishnamurti speelde ook een rol in mijn leven sinds zijn lezing in de Rai in Amsterdam in 1971, maar ik begreep hem toen nog niet. De Brahmaanse familie in Bihar dacht dat het boeddhisme voor mij geschikter was dan hindoeïsme en leidde mij naar Bodh Gaya en Sarnath, waar ik bij de DMO, de District Medical Officer van Varanasi, kon logeren en met hem al mantra mompelend op de fiets naar de Ganges ging voor zijn rituele bad. Mij niet gezien in dat koude vieze water te badderen. Als medicus zou hij moeten weten wat voor besmettelijke ziekten er waren en in dat water. Maar zijn vaste geloof overtrof alle twijfels en hij bleef gezond. Na vele omzwervingen kwam ik in Ranchi, Bihar terug om afscheid te nemen van de Brahmaanse familie. Toen iemand mij vroeg, What's the purpose of your stay in India? Om een discipel van Yogananda te ontmoeten, was mijn antwoord. Oh, ik ken een swami, dokter, die al enkele buitenlanders in de Kriya Yoga heeft ingewijd. Enkele dagen later had ik mijn diksha, mijn inwijding, met de mantra en ging op een shoestring overland terug naar Nederland. De swami begon mij brieven te schrijven. Als je wilt, kun je hier komen wonen, in mijn ashram. En ik zal je inwijden tot swami in de Yogananda Saraswati Order. Dat klonk als muziek in mijn muzikale oren. In een volgende aflevering zullen we horen hoe de story verder gaat.
Ananda Olande was dat en volgende week hoort u de column van Jyotika Hermsen. Wist u al dat u onze radioprogramma's tegenwoordig kunt downloaden als podcast en ze zo op uw iPod of andere mp3-speler kunt beluisteren waar en wanneer u maar wilt? Op onze website is precies te vinden hoe het werkt. In aflevering 3 van de serie Bij nader inzien gaat Han de Wit in op de betekenis van devotie. Sommige mensen verstaan daaronder dat ze hun kritische houding thuis moeten laten als ze met een dharma-leraar van doen hebben.
Blinde toewijding is een van de grote spirituele problemen. Mensen die denken, nou, die leraar die zal wel goed zijn en die leraar die vraagt van mij onbeperkte toewijding. Als die leraar dat vraagt, dan is die leraar vanuit de boeddhistische traditie gezien niet authentiek. Aan de andere kant kan het zijn dat die leraar dat niet vraagt, maar dat die leerlingen het gevoel hebben dat ze dat moeten opbrengen. En dat is iets waar doorheen geprikt moet worden. Ik weet nog wel een voorbeeld uit het leven van Chögyam Trungpa. Dat is mijn eerste dharma-leraar bij wie ik jaren heb gestudeerd. Er was een student die wilde een interview met hem hebben. En die kwam de kamer binnen waar hij zat, werd naar binnen geleid. En die begon prosternaties te maken op de vloer. Dat zijn een bepaald soort...
Lang uitgestrekt op de vloer liggen en dan weer overeind komen. Ja.
En deze persoon werd meteen door Trungpa Rinpoche weggestuurd. Het interview ging niet door. Omdat hij heel goed zag dat die prosternaties geen basis hadden. Dat was een vorm van blinde toewijding van iemand met wie hij helemaal nog geen relatie had. Dat was niet een student met wie hij al heel lang samenwerkte. Maar deze persoon vond kennelijk, zo moet je je gedragen ten opzichte van een leraar. Meteen laten zien dat je met volledige toewijding je op de grond werpt. En ja, dat proces van het ontwikkelen van toewijding vanuit de beginfase van twijfel was helemaal niet doorlopen. En daarom werd dat ook niet gewaardeerd.
Na 3 jaar bij hem gestudeerd te hebben, vond hij het dan wel goed als je je lang uit op de grond wierp?
Nou, dat kwam eigenlijk helemaal niet voor, die situatie. Dat werd ook niet gevraagd. Die toewijding die uitte zich anders, die uitte zich in, voor zover de gelegenheid was om hem op de een of andere manier ten dienste te zijn. Hij was half verlamd, dus bijvoorbeeld hij kon zich niet goed aankleden zelf. Nou, dan vanuit je toewijding en betrokkenheid bij die leraar vond je het heerlijk om hem in zijn overhemd te helpen. Een van de kenmerken van de relatie tussen leraar en leerling, zoals die zich ontwikkelt, is eigenlijk vergelijkbaar met een hele goede, diepe vriendschap. Die ontwikkelt zich al gaande. In het begin is er een aftasten van elkaar over en weer. Het is een beroemd verhaal over een Chinese keizer die een hele beroemde Tibetaanse leraar had uitgenodigd. En die zei, ik wil u graag 4 jaar aan het hof houden om eens even goed te kijken wat voor een soort leraar ik hier in de Kuip heb. En daarna zal ik beslissen of ik uw leerling zal worden. En toen die 4 jaar voorbij waren, toen zei die leraar, nu is het mijn beurt om 4 jaar lang te kijken of je wel een goede leerling bent. Maar voordat die 4 jaar om waren, was die keizer dood.
Ja.
Wat ik daarmee wil zeggen is dat het aan de ene kant natuurlijk heel goed is om dat te onderzoeken, om die relatie vorm te geven, maar dat je dat niet vanuit een soort arrogantie zoals die keizer dat manifesteerde moet doen. En ik denk dat het hele punt van de relatie met een leraar iets te maken heeft met het ontdekken van onze eigen bedweterigheid en het gevoel dat we een leraar eigenlijk onze dienstknecht zou moeten zijn of onze kruidenier die ons aan allerlei beoefeningen helpt. En dat is allemaal oké. Maar als die kruidenier zich opeens blijkt te interesseren voor ons leven en voor allerlei aspecten van ons leven die spiritueel relevant zijn, maar in onze ogen niet spiritueel relevant zijn, dan ervaren we dat vaak als een probleem.
Oh, interessant is dat. Want ik had het eigenlijk over een soort van toewijding aan een leraar die als het ware de leerling monddood maakt. Enorm tegen iemand opzien.
Ik kan je vertellen dat toen ik zelf een contact maakte met Chögyam Trungpa Rinpoche en de eerste keer dat ik in een situatie was waarin ik hem een vraag kon stellen, vroeg ik hem, hoe ziet toewijding eruit in de beginfase van het pad? En toen zei hij, als twijfel. En ik moest er eens even goed over nadenken wat daar nou mee werd bedoeld. En hij bedoelde daarmee, achteraf werd me dat steeds duidelijker, dat twijfel of een kritische houding ten opzichte van de leraar, het willen kijken of die leraar wel authentiek is, et cetera, een noodzakelijk proces is waaruit waarachtige toewijding geboren wordt. Die toewijding moet groeien. Maar er is natuurlijk ergens een punt waar die relatie, die band tussen leraar en leerling zo sterk moet zijn dat je bepaalde instructies die misschien heel moeilijk op te volgen zijn, toch wil doen. Als een leraar op een gegeven moment zou zeggen, je moet je vrijgevigheid cultiveren, of dat zal een leraar nooit zeggen met het woordje moet, die zal zeggen, ik denk dat het een goed idee is om nog maar eens wat meer aan die vrijgevigheid te werken. En als je dan zo onverstandig bent om te vragen, hoe doe ik dat dan? Dan loop je het risico dat de leraar zegt van, nou, geef maar eens wat weg. Geef maar eens wat weg wat je werkelijk ter harte gaat. En geef dat dus weg op een zinnige manier aan iemand die daar wat aan heeft. Oh ja. Maar goed, om dat ook serieus te nemen, zo'n aanwijzing, daarvoor moet je een bepaald vertrouwen in die leraar hebben. En uiteindelijk gaat het over je hele levenshouding. En in die zin zijn alle aspecten van je leven spiritueel relevant. En loop je het risico toenemend, naarmate de verhouding zich verder verdiept, dat die leraar zich inderdaad gaat bemoeien, bij wijze van spreken, met hoe je je kleedt. Of hoe je omgaat met je huiselijke situatie, of met wat dan ook. En dat niet uit bemoeizucht, maar omdat hij ziet dat er nog gebieden zijn waar je vasthoudt aan een niet verlicht of een niet ontwaakt egocentrisch perspectief. Dus die relatie, ja, die intensiveert zich. Ook weer net zoals een goede vriendschap onder andere inhoudt dat zo'n goede vriend, als je op een gegeven moment heel stom bezig bent, dat die goede vriend dat tegen jou kan zeggen zonder dat dat die band verbreekt. En het is uit toewijding aan die goede vriend dat we daarnaar willen luisteren. En dan zeggen, nou, ja, het ik vind het pijnlijk wat je zegt, maar ik zal er eens even goed naar kijken.
Heeft een leraar nooit mis?
Jawel. Jawel, natuurlijk. Ik herinner me, om binnen mijn eigen traditie te blijven, dat Trungpa Rinpoche een van zijn leerlingen heeft gezegd van, nou, die en die lijkt me wel een geschikte partner voor je. En die persoon die heeft dat meteen letterlijk genomen. En die dacht, nou oké, dan trouw ik met die persoon. Nou, na een paar jaar waren ze gescheiden en met iemand anders getrouwd. En toen deze leerling dat vertelde, toen zei Trungpa Rinpoche, ik geloof dat jij er een betere kijk op hebt dan ik. Ja, dat is helemaal zo. Een andere leerling die kwam bij hem. Toen ik een beetje vroeg, en hoe is het? En zei, nou, ik ben in het ziekenhuis geweest. Ik heb een kleine operatie moeten ondergaan. Hij vroeg, wat was dat dan? Nou, mijn kleine teen moest eraf. Waarop Trungpa Rinpoche zei, one thing less to worry about.
Ja, zo kun je het ook bekijken.
Precies, en ja. Dat maakte de toewijding van deze student beslist niet minder.
Waarom gaat het nou zo makkelijk mis?
Nou, ik weet niet of het zo makkelijk misgaat. Nou, laat ik dit over zeggen. Wanneer leerlingen naïef zijn en denken dat er onvoorwaardelijke toewijding zomaar gevraagd wordt, dan is dat een misvatting. Dat is gewoon onervarenheid met de dharma of onervarenheid met hoe een spiritueel pad wordt gegaan. Maar het kan ook misgaan van de kant van de leraar. Het kan ook zo zijn dat die leraar niet in de gaten heeft dat hij eigenlijk bezig is die leerlingen niet te bevrijden, maar aan zich te binden op een manier waardoor ze zich niet vrij kunnen maken uiteindelijk. Als je kijkt naar de belangrijke leraren in de traditie waar ik dan zelf mee te maken heb, maar hetzelfde geldt zeker, dat weet ik ook, voor de Zen-traditie. Op een gegeven moment zegt die leraar, nu heb je het wel gehoord van mij en ga het nu beoefenen en vertrek maar. De leerling wordt als het ware weggestuurd om datgene wat hij heeft gehoord feitelijk te gaan belichamen en te cultiveren. Met andere woorden, zo'n leraar-leerling relatie komt op een gegeven moment ook weer aan zijn eind. Wel zal die leerling altijd een grote waardering en bewondering, ik weet het woord bewonderen hoort niet meer in onze cultuur, dat is iets wat verboden is, een slechte eigenschap bewonderen. Maar toch in die relatie is dat een heel belangrijk element, dat je met liefde terugdenkt aan je leraar en wat die jou gegeven heeft.
Ja, bewonderen moet weer terug.
Bewonderen mag. Ja, bewonderen is helemaal niet verkeerd.
De bijdrage was van Agnes Sommer. Volgende maand fileert Han de Wit de begrippen ego en egoloosheid. Mediteren doe je met je geest. Met materie heeft het niks te maken, of toch? Peter Meijbes nam een kijkje in Sidadorp, een wijk in Lelystad waar uitsluitend mensen wonen die aan transcendentale meditatie doen. Ze geloven dat ze door te mediteren de wereld kunnen verbeteren. Wijkbewoner Theo Tromp verzorgt de rondleiding.
We lopen hier onderweg naar een bedrijf. Dat is een ontwikkelingsmaatschappij die ervoor zorgt dat er wijken komen waarin huizen worden gebouwd volgens de Tapatya-Vedische kennis. Kennis uit de Veda, hè, dat is kennis die in India bewaard is gebleven. Veda betekent eigenlijk in het Sanskriet wet of weten. Hè, ander woord voor kennis. Hè, dus het is nog verwant met het Nederlands woord wet en weten. En die Tapatya-Vedische kennis die vertelt ons hoe we het beste een huis kunnen bouwen, zodat de bewoners optimaal woongenot hebben. Je kunt gezond eten nemen, waardoor je waarschijnlijk wat gezonder blijft. Je kunt mediteren, waardoor je geestelijke gezondheid toeneemt. En je kunt kleding aantrekken die je prettig vindt, waar je je prettig voelt. Die beschermt tegen kou, hè, meer of mindere mate. En je kunt ook een huis kiezen wat bij je past, wat een invloed heeft op jouw welbevinden. En daar is kennis over. En die kennis die weet Ger Lieve, en daar gaan we nu naartoe. Goedemorgen.
Dag. U houdt zich hier bezig met bouwen van woningen, waardoor je je op spiritueel vlak beter kunt ontwikkelen.
Ja, het is een prachtige combinatie van eenwording met de natuur. En je bent zelf onderdeel van de natuur. En als je daar echt één mee wordt, dan heb je maximale kans voor spirituele ontplooiing. Het is alsof de natuur je ondersteunt in je dagelijkse activiteiten. Waardoor je zelf minder energie hoeft te stoppen in het in stand houden van eigenlijk wat je zou kunnen zeggen je lichamelijke en geestelijke zaken. Waardoor je energie overhoudt om je geestelijke ontplooiing verder te kunnen helpen.
Ja, dat klinkt heel mooi, maar hoe ziet dat er nou in de praktijk uit dan?
Een van de basisprincipes van deze woningen is dat we ze altijd precies noord-zuid-oost-west oriënteren. Met de voorkeur voor de voordeur op het oosten. Als ik nou dat even plaats in de rondgang van de zon. Hè. We zien de zon van het oosten naar het zuiden naar het westen gaan. Wat veel mensen niet weten is dat de kwaliteit van daglicht 's morgens een ander effect heeft op onze fysiologie dan 's middags en dan 's avonds. En dat komt omdat de frequentie van licht, dus niet de lichtsterkte, maar de frequentie van licht, die heeft 's morgens een energiegevend effect op je fysiologie. 'S middags is dat een heel andere kwaliteit, dat is een verhittende kwaliteit. En 's avonds heeft dat licht een ontspannende werking op onze fysiologie. We kennen dat wel als we eens een keer de tijd nemen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, om 's ochtends een ochtendwandeling te gaan maken, dan voelen we ons fris, verfrist door die extra energie. En 's avonds, ja, dat herkennen we natuurlijk ook, dan is de dag gedaan, om het maar zo te zeggen. En dan wil je ontspannen met je familie en je vrienden samen zijn. En dan geeft eigenlijk die zon, die kwaliteit van daglicht, geeft je ondersteuning daarbij. Als je, zoals bij het Vedisch bouwen, bijvoorbeeld je woonkamer aan de westkant legt. En die woonkamer situeren we daar omdat die kwaliteit van daglicht 's avonds een ontspannende werking heeft. En dan ondersteunt hij dus daarmee je woonfunctie.
En als ik hier nou zo uit het raam kijk, dan zie ik toch wel huizen met de deur aan de verkeerde kant.
Ja, 25 jaar geleden toen dit Siddedorp werd gebouwd, toen was die kennis nog niet naar buiten gebracht. Uiteraard bestaat deze kennis al zo'n 5000 jaar. Maar bij mondelinge overdracht van kennis heb je natuurlijk op een zeker moment gedurende de jaren, de eeuwen, wel weer even een verificatiepunt nodig. Want niemand weet eigenlijk meer vanuit zijn diepste intuïtie of het nog juist wordt toegepast. En dat heeft nu de afgelopen 15 jaar heeft Maharishi Mahesh Yogi samen met vooraanstaande architecten uit India heeft hij dat kennissysteem van Vedisch bouwen geherijkt.
Ja, en wat betekent dat nou bijvoorbeeld voor Lelystad?
Voor Lelystad hebben we iets prachtigs ontworpen. Vorig jaar augustus hebben we een gesprek gehad met de wethouder. En die heeft gezegd van, nou, oké, ik vind jullie ideeën heel leuk. Het spreekt me ook aan. Maar toon maar eens aan dat het haalbaar is. Als het haalbaar is, dan krijgen jullie van mij de kans om ook een locatie daarvoor te verwerven. En dan gaan we daar bouwen. Ze hebben het vervolgens nog aan een marketingbureau laten zien. Want binnen onze doelgroep moet het niet alleen ook aantrekkelijk zijn, maar ook voor het grote publiek. En dat marketingbureau heeft geconstateerd dat dit een heel mooi plan is en dat het kwaliteiten toevoegt aan wat er hier in Lelystad al aanwezig is. Want wij bieden een toegevoegde waarde dat de woning je gezondheid en je welzijn ondersteunt. En niet veel opdrachtgevers voor een nieuwbouw staan daarbij stil dat dat een mogelijkheid is.
We gaan nu naar Gerrit-Jan Gerritsma. Die is huisarts en gespecialiseerd in Ayurveda. Ayurveda is ook Vedische kennis en kennis van gezondheid. Ik zeg met name gezondheid omdat Ayurveda uitgaat van preventie vooral en voorkomen van ziekte. Dus we hebben ook kennis om ziektes te genezen. Maar de belangrijkste kracht van Ayurveda is dat je voordat je ziek wordt al van de arts te horen krijgt wat eraan zit te komen. Welke verstoringen hij al voelt. Met name in de polsdiagnose, waardoor je dus kunt voorkomen dat een ziekte toe gaat slaan.
Goedemorgen.
Dag.
Goedemorgen.
Zo, dag.
Ja, kom binnen.
Zo, meneer Gerritsma, u bent arts.
Ja, ik ben gewoon regulier arts. En daarnaast werk ik ook met
Ayurvedische geneeskunde.
Maar wat heeft spiritualiteit nu met pilletjes te maken? Want artsen schrijven pillen voor.
Ja, echt gezondheid, perfecte gezondheid, houdt ook in dat je spiritueel helemaal kan ontwikkelen, helemaal ontwikkeld bent. De Ayurvedische pilletjes die ondersteunen zeg maar de spijsvertering. En als je spijsvertering dan betere stoffen maakt, kan je helderder denken. En door het helderder denken kan je spirituele ontwikkeling daarvan mee profiteren, zeg maar.
Dan begrepen dat het ook met name gaat om preventieve zaken. Betekent dat dan iedereen die hier in de buurt woont en die zich met Ayurveda bezighoudt, dat die hier allemaal één keer in de week langskomen of één keer in de maand? Om een soort van check-up?
Er zijn inderdaad mensen die preventief langskomen. En als nou al die 400 mensen die in onze Citadorp wonen iedere week zouden komen, dat is niet het geval.
Hoe zit het met jou, Theo?
Ja, ik kom wel één keer per jaar. En probeer ik altijd een gesprek te hebben en een polsdiagnose. En eigenlijk ook wel een behandeling, een preventieve behandeling. Dus meer voor reiniging.
En wat is dat dan, reiniging? Dat het dan, om het maar even oneerbiedig te zeggen, senapeulen of?
Ja, senapeulen kunnen onderdeel daarvan zijn. Maar anders doen we dat met wonderolie. Maar er gaat een hele voorbereiding aan vooraf. Waarom zou je eigenlijk moeten reinigen? Als je een keer te veel eet of het verkeerde eet of niet op de juiste tijd eet, dan wordt het niet helemaal goed verteerd en dan blijven er restjes achter in ons lichaam. En ook door de milieubelasting blijft er ook vetoplosbare gifstoffen kunnen in je vet opslaan. Nou, dat is dus wel nodig om te reinigen. En die Ayurvedische reinigingskuur, Panchakarma zoals het ook wel heet, daarbij zet je eerst die afvalstoffen in de weg door inname van vettige substanties en door oliemassage, door die olie en die vettige substanties die je soms ook drinkt, worden die kleverige afvalstoffen losgeweekt. En daarna krijg je een massage en een stoombad en dat brengt die stoffen uit de weefsels en daarna pas gaan we laxeren.
Gerrit-Jan zei al iets over voeding, dat het een benadering is voor gezondheid. En we gaan nu naar het vegetarische restaurant, zo heet het ook. Het vegetarische restaurant bestaat al 25 jaar. En daar werkt Ina. En Ina staat al heel lang hier in de keuken te koken. En die weet ook ontzettend veel van voeding en gezondheid. En daarnaast is het ook een heel gezellig restaurant om gewoon te kunnen eten.
Koriander.
Hallo, moeten we hier melden?
Neem even de andere deur.
Ja, ga weer in.
Dan kom ik in die kant op.
Ja. Zo. We zijn nu aan het koken. Hè? Voor straks om 12 uur dan gaat het restaurant open. En de idee is dat je 's middags een warme maaltijd eet. En dat is ook wat hier gebeurt. Van 12 tot 2 is er een warme maaltijd.
En waarom moet dat 's middags?
De kracht van de vertering is 's middags groter. En het effect van je hoofdmaaltijd 's middags te nemen is dat je dat beter verteert en meer eruit kunt halen dan dat je 's avonds een hoofdmaaltijd zou nemen. Maar geeft dat eigenlijk meer kans op afvalstoffen. En die afvalstoffen die maken je weer minder helder. Dus 's middags is het de tijd voor de hoofdmaaltijd. Is in alle culturen eigenlijk gewoon ook aan de orde. Ook in de Nederlandse cultuur, in het platteland is het er nog. Maar door industrialisatie en doordat onze werkplek van huis af is en ook de schoolplek steeds verder weg is, is het praktisch heel moeilijk geworden in Nederland en is het verschoven. Maar het is ten koste van de gezondheid.
Jullie blijven voor de deur staan.
Dat is wel de vraag.
Oh. Ja. Nou, zullen we plaatsnemen?
In ieder geval ruikt het hier lekker. Wat wordt u nu aan het koken?
Ik ben verschillende dingen aan het koken. Ik ben 3 verschillende menu's koken we dus overdag. En dat is een eenvoudig menu. En dat wordt ook op een buffet opgediend. Dat zijn 8 verschillende dingen die daar straks komen te staan. En we hebben een licht menu. Dat is voor mensen die niet te veel kruiden willen hebben graag. En die het eenvoudig en ja, licht willen hebben. Hè? Dat is, licht is ook zoals in India aangegeven is, dat je de rijst hebt, de daal hebt en twee verschillende groentes. En liefst met je zeven smaken erin. Dus ook de zoete, de zure, de zoute, de samentrekkende. En de.
Scherpe.
En de scherpe, juist. Ik vergeet er altijd eentje. En de wrange, ja.
Ik vergeet er altijd in, maar hoe zit het dan bij het koken? Want als je er eentje overslaat.
Dat is heel eenvoudig. Ik ben nu ook iemand een beetje aan het leren koken. En dat is ontzettend lastig om te vertellen. Zoveel moet je erin doen, zoveel moet je erin doen. Want ja, mijn handen doen dat gewoonlijk. Ja. Maar zolang het goed smaakt, is dat uitstekend. Hè? Ja. Ik heb voor het buffet heb ik op het ogenblik een knolselderiesaus en witlof en een daal. We hebben ook altijd daal op het buffet staan. Want rijst en daal, dan heb je tegelijkertijd je combinatie dat je je eiwitten hebt als je dat wilt nemen. Ik heb ook een hummuspizzaatje erop staan en een chutney van fruit gemaakt. En rijst natuurlijk en macaroni heb ik vandaag erbij. Dat zijn de zeven verschillende dingen van het buffet. Maar voor het lichte menu ben ik op het ogenblik een zoete aardappel. Nee, die heb ik in het dag. Ben ik een courgette aan het koken en bietjesallecrème. En dan krijgen ze dat met moendaal. Moendaal is een lichtste soort daal. Dat zijn de groene moenwoontjes die gepeld zijn. En als je die kookt, is dat dus heel licht. En een chutney ook.
Nou, als ik u zo hoor praten, dan snap ik meteen waarom dat goed voor je welbevinden is.
Ja, daar is eten eigenlijk voor, hè? Want eten doe je om gezond te worden. Het moet lekker smaken, natuurlijk moet het lekker smaken, want dat werkt. Zorgt ervoor dat je smaakpupillen tevreden zijn en daardoor gaat je hele spijsvertering beter. Maar eten is niet alleen maar omdat het lekker smaakt. Eten is eigenlijk het medicijn wat je nodig hebt om gezond te blijven. En blijf je lichaam gezond, blijf je geest ook gezond. En met een gezonde geest kun je helderder zien dan met een niet gezonde geest. Voel je je gelukkiger, kun je beter mediteren. Dat is ook de bedoeling dat hier bijvoorbeeld nooit lookproducten worden uitgeserveerd. Want lookproducten zijn zwaar op de maag.
Dat zijn dingen als uien en zo.
Ja. Die blijven lang liggen op je maag. En dan in plaats van dat je zit te mediteren, zit je je eten te verteren. Kijk, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
U hoorde een reportage van Peter Meiwes. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande dinsdag geeft Lama Zeupa in Vorstenbos een lezing over de sutra's. Hij doet dat bij Karma Eusel Ling aan de Heuvel nummer 1 en de Nederlandse simultaanvertaling wordt verzorgd door Frans Goedgebeur. Aanstaande donderdag gaat in Zandvoort een driedaagse workshop Miksang contemplatieve fotografie van start met essentiële instructies voor kijken en zien. De begeleiding is in handen van Helen Vink en de locatie is Brederode straat 15 tot 27. Het programma begint donderdagavond om 19:45 en duurt de drie volgende dagen van 9:15 ochtends tot 5:15 middags. Ook op donderdag organiseert het Mozeshuis in Amsterdam een symposium getiteld Compassie en de praktijk, dus speciaal gericht op jongeren. Sprekers zijn Sander Tiedeman en Matthijs Schouten en de workshops gaan over zaken als islam en homoseksualiteit, de afzijcultuur in de media en compassie in de jeugdhulpverlening. Het programma duurt van 10:30 tot 5:00 en u vindt de Mozes en Aaronkerk aan het Waterlooplein. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Jeanette Werkhoven, Agnes Sommer en Peter Meiwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. En dan gaat het over de viering van het Diwali-feest. En morgenavond om 10:30 op deze zender in de Middenweg de tweede aflevering van De Grote Estafette, kwesties voor leraren. June Roshi stelt daarin 5 vragen aan Jyotika Hermsen. Graag tot dan.
Thank you.